Ik heb intussen gebeld naar Lennart Kok. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
U bent voorzitter, president van een organisatie die nog vrij jong is, als ik het goed begrepen heb. Of tenminste, de Belgische afdeling is vrij jong, als ik het goed begrepen heb.
Dat klopt.
En die heet de...
Psychedelic Society Belgium.
Ja, oké. Okay. Bestaat sinds 2001?
2021.
Ah ja, 2021, uiteraard.
Ja.
Oké, eventjes om het algemeen te kaderen. Dus dat is een internationale organisatie?
Nee, het is, zoals de naam het ook zegt, het is een organisatie die in België zich bevindt. En ook zich volledig focust op het Belgische stuk.
Ah, oké. Okay. Ik dacht dat het een afdeling was van een internationale organisatie die dan ook in andere landen afdelingen had. Maar dat is niet zo.
Er zijn heel veel psychedelic societies doorheen de wereld, maar die zijn niet noodzakelijk verbonden met elkaar. Ze zijn niet overkoepeld of één stuk.
Ah ja, oké. Nu, ik heb artikelen gelezen dus in de Humo, en waarin dat jullie ook vermeld werden en waarin ook iemand van jullie aan het woord kwam. Kunt u even kort kaderen wat jullie precies doen?
Ja, dus in de Humo kwam ik in twee rollen aan bod. Zowel als voorzitter van Eremia. In de Eremia voorzien wij psychedelische retreiten in Nederland. En dan de rol waarmee dat ik hier nu voor jou ben, is die van de president van Psychedelic Society Belgium. En dat is eigenlijk een VZW die dat zich bezighoudt met het legaliseren van psychedelic assisted therapy in België. Omdat wij dat als de toekomst van mentaal welzijn zien. En wij beschouwen dat echt als een heel waardevol toekomstig therapeutisch middel dat we kunnen gebruiken in de behandeling van persoonlijke problemen.
Ja, psychedelische middelen, waarover hebben we het dan precies? Wat valt daaronder?
Er zijn de klassieke psychedelica, maar dus het is heel belangrijk dat ik ook even kader dat het gaat over psychedelisch ondersteunende therapie. Dus het gaat zeker niet over de substanties zelf.
Ah, dus het gaat niet over legaliseren in die zin dat we het dan bij de lijst kunnen gaan halen?
Nee. Zeker het geval niet. Het zal altijd omkaderd zijn. Zeker wanneer dat het gaat over het behandelen van mensen, is het heel belangrijk dat dat in een goede context, een setting en een therapeutisch kader gebeurt.
Ja. Dus jullie zijn allemaal therapeuten dan, bij de organisatie?
Bij de oprichters, alleen toch zeker het eerste jaar, de eerste leden, daar waren we toch met meer dan de helft medische beroepen of therapeutische beroepen. Dus psychiaters, psychologen, therapeuten, artsen, ook verpleegkundigen. Dus een heel groot deel van onze organisatie is wel ondersteund door mensen die in het werkveld zelf zitten. Maar daarnaast hebben we ook nog een stuk een legale afdeling waar de advocaten in zitten. We hebben ondersteuning via IT. We hebben een heel breed spectrum van mensen die daar werkzaam zijn in de maatschappij.
Ja. Dus dan nu nog even terug naar mijn vraag van daarnet. Wat valt er dan onder psychedelische stoffen volgens jullie?
Ja, er zijn er heel veel. Om ze allemaal op te noemen, dat gaat hier niet lukken. Maar wanneer dat we spreken over de klassieke psychedelica, dan spreken we over zoals psilocybine, dat is hetgeen dat in de magic mushrooms zit. LSD is ook een heel gekende, maar die heeft nog steeds een heel slechte reputatie vanuit de war on drugs. Dan is er ook mescaline, dat zit in zo'n cactus, de San Pedro en de peyote cactus uit Zuid-Amerika. En MDMA is geen klassiek psychedelicum, echt, wordt er vaak wel een beetje bijgeschoven. Maar dat is eigenlijk een andere soort substantie die dat niet hallucinogeen werkt, maar waar dat het eerder over het een pathogeen wordt soms ook wel gezegd. Dus dat het gaat over het gevoel dat teweeg wordt gebracht en vaak wordt die daarbij geplaatst, omdat het ook op het serotoninerge systeem werkt. En veel van die klassieke psychedelica die spelen in op het serotoninerge systeem in de hersenen.
Ah ja, dus bij wijze van spreken, bij die andere kun je echt gaan, ik weet niet, kaboutertjes zien lopen en zo. En bij MDMA is dat niet het geval.
Om het plat te zeggen, zou ik het zo kunnen verwoorden. Het komt een beetje nog meer dat met je ogen open zal je bij de klassieke psychedelica ook nog wel vervormingen, distorties van de normale realiteit, zoals we ze normaal waarnemen, zien. Hè. Dus niet dat je plots, zoals jij zegt, kabouterjes ziet lopen, maar je ziet wel distorties van texturen, van vormen. Hè. De dingen komen een beetje tot leven. Dingen die normaal gezien wat stilstaan, of die dat je niet zou zien bewegen in een normale staat van bewustzijn, die lijken dan zo wat te golven of te bewegen. Dus het is niet dat je 100% dingen gaat zien die dat er niet zijn, dat de realiteit een andere kwaliteit krijgt. Wat dat je dan ziet bij MDMA is dat dat met de ogen open niet het geval is, maar we weten wel uit studies dus wanneer dat mensen hun ogen sluiten. En het meeste van de retreats dat we organiseren, die zijn ook met gesloten ogen of met door middel van een oogmasker. En dan is er, kunnen er wel een heel levendige verbeelding zijn. Of echt dingen, kleuren en vormen, geometrische vormen, die dan mensen zich niet zouden kunnen zomaar inbeelden. En die dat toch wel gedeeld worden. En dan is er natuurlijk het stuk heel individueel. Hè. Wij zeggen ook altijd, elke reis die dat iemand maakt, elke trip die dat iemand doet, zal van reis tot reis verschillen. En die verschilt ook zowel inhoudelijk als vorm die dat krijgt. Hè. Laten we nu even het bij het visuele houden, want er zijn ook nog andere aspecten. Maar ook die dingen verschillen enorm. Hè. Dus er is niet een heel duidelijke lijn te trekken over wat dat je dan precies gaat meemaken. Ik maak vaak de vergelijking dat een beetje zoals Pandora's doos is.
Met wat? Dat was niet helemaal duidelijk. De vergelijking met?
De vergelijking met de doos van Pandora.
Ah ja.
Dus, je trekt hem open en je bent niet zeker wat dat eruit gaat komen.
Ja, uit de doos van Pandora kwamen alleen maar slechte dingen in, dus ik hoop dat dat...
Nee, de laatste die eruit kwam was hoop.
Dat is juist, ja.
Dus dat is toch ook wel iets heel belangrijk, denk ik.
Ja, en in welke zin heeft dat dan helende krachten?
Ja, hè, dus dit is hetgeen dat enorm onderzocht wordt. Maar ik zal vanuit mijn rol als psycholoog spreken. Wat ik vooral zie, is dat mensen een andere blik krijgen op de feiten die dat ze beleerd hebben. Hè. Dus dat zaken die nu nog steeds achtervolgen of waar dat ze geen betekenis voor vinden, dat eigenlijk een plek krijgt, een betekenisvolle plek in het narratief van hun leven. Dat is hetgeen dat ik voornamelijk zie gebeuren.
Dus eigenlijk dat de dingen die onwrikbaar vaststaan ineens gerelativeerd worden of niet meer onwrikbaar vaststaan en voor herinterpretatie vatbaar, zo in die zin.
Er is een herinterpretatie mogelijk. Hè? Maar we doen dat op zich sowieso in ons leven. Hè? Als ik vandaag de lotto win en ik besluit daarmee op reis te gaan, dan lijkt dat allemaal een heel goed gebeuren. Maar terwijl ik op een vlieger zit die dan neerstort met het geld dat ik van de lotto heb gehad, dan denk ik daar misschien op dat moment anders over. Het is er in ons leven... Ik gebruik vaak, in plaats van goed en slecht, de woorden aangenaam en onaangenaam. Een onaangename gebeurtenis op een bepaald moment betekent niet dat dat slecht is voor de rest van je leven. Hè? Dus dat daarom enkel en alleen maar negatieve invloeden zal hebben. En hetzelfde met een aangename gebeurtenis op een bepaald moment betekent niet dat blijvend aangenaam zal zijn. Hè? Dus... En psychedelica lijkt naar mijn inziens wel te helpen met een beetje de zaken in perspectief te plaatsen. Dus niet dat die feiten veranderen. Het is inderdaad, zoals je daarnet zei, het is een herinterpretatie, een reconstructie, een beetje afstand nemen van en kijken op welk vlak dat het eigenlijk in het leven misschien toch meer betekenis heeft gebracht dan dat de mensen soms op het moment zelf denken. Hè.
Ja. Ik wil eventjes een stukje geschiedenis doen, want we hebben hier dit jaar op de radio een tijd een soort specials allemaal gedaan naar aanleiding van, hoe lang? In 1943 heeft Albert Hofman LSD uitgevonden, zullen we maar zeggen, een synthetische. En dan in de decennia daarop is daar, ik weet niet, alleen in de Verenigde Staten of ook elders, is er toch wel heel veel onderzoek gedaan naar psychedelische stoffen en de mogelijke toepassingen daarvan in psychologie, in helen van depressies en posttraumatische dingen en zo. En dat is dan ineens afgekapt. Hè?
Ja.
En waarom?
Ja, er zijn meerdere mogelijke oorzaken. Het is alleszins de oorlog tegen de war on drugs, zodat vaak verwezen wordt, dat is via Nixon natuurlijk gebeurd. En dat kwam eigenlijk samen. Dus het onderzoek naar psychedelica gaat zelfs nog verder terug dan het stuk van Albert Hofmann. Hè, dat was al rond de jaren 1900, waar ze ook bij mescaline al studies aan doen bij de Native Americans. Maar het is inderdaad met LSD is het zo wat losgebroken, het onderzoek dan. En dan nadien is het ook, is het ook losgebroken in de bevolking, in de hippiebeweging die dat er op dat moment was. En daar waren ook die protesten tegen de oorlog in Vietnam, et cetera. En bij die mensen, het peace and love en gebeuren, daar werd ook veel drugs, of werden die drugs al eens gebruikt, dus dat veel mensen ook ervaren met psychedelische ervaringen zijn een soort verbinding met het een, met alles, met de natuur, met elkaar. En dat, vanuit die toestand lijkt het ook soms een beetje nutteloos of belachelijk politieke spelletjes of oorlog voeren voor wat dan ook te bereiken. Hè. En ik denk dat daar zijn veel theorieën uiteindelijk over, maar ze konden niet echt tegen de vrijheid van meningsuiting ingaan, hè, wat een belangrijk amendement is in de Verenigde Staten. En bij gevolg, wat dat ze hebben gedaan, is ze hebben mensen die in die cultuur zaten, in die beweging zaten, die daar ook gebruik maakten van drugs, hebben ze op die manier, hè, dat is trouwens ook bij de Black Panthers gebeurd, hebben ze op die manier ook heel sterk beginnen richten op hetgeen dat dan niet mocht, of hetgeen dat ze wel konden illegaal maken. Dat waren bijvoorbeeld dan die substanties.
Ah ja, dus het was eigenlijk om de anti-oorlogsbeweging in discrediet te brengen?
Er zal zeker wel van dat meegespeeld hebben. Hè? Want uiteindelijk heeft de CIA toch ook proberen gebruik maken van LSD voor experimenten. Hè? Het is allemaal niet zo kosher. Ik denk dat er ook wel veel dingen in de doofpot zijn geweest, gestoken geweest. Nu, dat gezegd zijnde, de manier hoe dat die substanties toen gebruikt werden, was misschien niet ideaal voor iedereen. Hè? Wij pleiten ook heel sterk voor een goede omkadering, voornamelijk wanneer dat het gaat over mensen die met problemen zitten. Hè? Zoals ik er net al zei, Doors van Pandora. Hè? Jij zei direct, er komen alleen maar slechte dingen uit. Het is de kans dat iemand een uitdagende ervaring, en we noemen dat geen bad trip meer, maar een uitdagende ervaring heeft, wanneer dat er ook heel wat bagage zit van vroeger.
Zoals een louterende, zullen we het noemen.
Ja, het zijn niet specifieke versterkers, dus als iemand al niet goed in zijn vel zit, dan kan het wel eens zijn dat die dingen versterkt naar boven komen. Als dat dan is op een plek die dat eigenlijk niet veilig is of niet goed omkaderd is, dan kan iemand wel eens een risico lopen, fysiek gezien, van zichzelf iets aan te doen. Of water en hoogtes zijn bijvoorbeeld grote problemen. Daar gebeuren de meeste ongelukken eigenlijk mee, want de substantie zelf, namelijk de klassieke psychedelica, zijn lichamelijk en psychologisch gezien bijzonder veilig. Het zijn een van de veiligste substanties dat we kennen. Hè? Veel veiliger dan aspirine of dafalgam zelfs. Hè? Laat staan, alcohol. Maar dat betekent niet dat dat mensen niet in een psychologische staat kunnen verkeren waar dat ze foute beslissingen nemen en zichzelf of anderen in gevaar brengen. Maar als je dus een goede context hebt, met een goede voorbereiding en met mensen die dat weten wat dat ze doen, dan zijn die zaken eigenlijk heel veilig.
Wel ja, vandaar mijn vraag. Ik bedoel, ik snap dat er op een bepaald moment is gezegd van we gaan zorgen dat dat niet meer vrij te verkrijgen is. Daar kan ik nog enigszins in komen, alhoewel volwassenen zouden toch voor zichzelf moeten kunnen beslissen en alcohol en sigaretten zijn wel vrij te verkrijgen. Maar ik vind het wel straf dat toen zelfs het academisch onderzoek volledig is stilgelegd.
Ja, maar dat had ook te maken met het feit, er werd zoveel propaganda verspreid omtrent LSD en andere substanties. Psilocybine, waar dat nu vooral om gedricht is iets minder bekend. Hè. Dat komt dan vanuit die magic mushrooms. Dat is de reden dat er veel onderzoek naar psilocybine ook gebeurt, omdat dat iets minder last had van die reputatie dat LSD toch had. Hè,
met ah ja, dat was echt des duivels dan.
Het was gewoon zo, er werd zoveel foute informatie verspreid, hè, dat het uw brein zou, hè, dat het uw hersenen zou kapot maken, hè, en dat je er een plant van wordt, dat dat allemaal gewoon niet waar is. Ze werden ook bestempeld als bijzonder verslavend, ook niet waar. Hè. Ze zouden ook therapeutisch geen belang hebben, dat was toen al niet waar, hè, want er waren eigenlijk al best wel wat onderzoeken die aantoonden dat het toch wel heel wat therapeutisch potentieel had. Niet enkel in het psychologische spectrum, maar zelfs op pijnbestrijding vlak. Hè. Dus de reden dat het onderzoek is platgelegd geweest, is vanuit een heel negatieve propaganda, en dat er dan op die manier, ja, naar de wetenschappers toe, dat was er bijna reputatie zelfmoord van dan toch nog verder onderzoek te doen uit die substantie.
Ja, en hoe zat het dan eigenlijk buiten de Verenigde Staten? Want daar is dan ook ineens alles gestopt. Of was er buiten de Verenigde Staten geen onderzoek rond LSD?
Bij mijn weten zijn er hier en daar zeker wel onderzoeken gevoerd. Ik weet dat in Zwitserland zijn ze eigenlijk wel blijven gebruik maken van LSD, onder andere ook MDMA, om toch onderzoek te blijven doen. Maar gezien de schedule, hè, waar dat die substanties in gerang ziet staan en het propaganda dat er over het algemeen heerste, ja, is het niet zo gemakkelijk geweest om dat onderzoek te blijven doen. Het is rond 2001 inderdaad dat ze dan langzaamaan dat eigenlijk zijn terug beginnen optrekken.
En hoe zit het nu in de Verenigde Staten? Zijn ze daar ondertussen ook van teruggekomen?
Ja, de Verenigde Staten zal altijd een beetje een speciaal iets zijn. Hè. Er kan heel veel beslist worden, ook op vlak van referendums en zo. Dus er zijn een paar staten die dat, die bijvoorbeeld in Oregon, hebben ze alles gedecriminaliseerd.
Hoezo alles? Wat bedoelt u daarmee? Alle psychedelische stoffen?
Ik denk dat ze bijna alle drugs gedecriminaliseerd hebben. En gedecriminaliseerd betekent eigenlijk dat het gebruik van drugs aan zich niet meer strafbaar is. Dat is ook trouwens zo in Portugal. Maar dat betekent niet dat je drugs zomaar kan gaan kopen of verkopen.
Nee, het is geregulariseerd dan. Ja,
ja het is niet geregulariseerd. Ja. En dat is volgens ons toch niet de juiste weg om te gaan. En er zijn ook wel wat... het risico is gewoon vrij groot. Wij hebben natuurlijk niet de cultuur die dat is opgevoed in het gebruik van psychedelica. Ja. Wanneer je naar Zuid-Amerika gaat, bij die oudere stammen, dat is altijd een community gegeven. Daar zitten altijd de ouderen die daar heel veel ervaring hebben bij. De ouders en kinderen, dat is een familiaal gebeuren ook. Hè. Mensen weten hoe dat ze daarmee moeten omgaan. Daar bestaan ook heel veel ceremonies rond. Wij hebben al die dingen niet. En ik denk dat het ook op dat vlak niet zo slim is om plots te zeggen van maar iedereen die dat wil, mag dat maar gaan gebruiken.
Ja, dan krijg je zo dat effect van mensen die komen uit een cultuur zonder alcohol en die dan helemaal scheef gaan op alcohol. Zo.
Er zullen altijd gevallen zijn. Ik denk gewoon, zoals ik net zei, als er geen voldoende educatie en kennis rond is, dan is het geen slim idee om zomaar iets los te laten. Daarom dat wij ook heel stapsgewijs te werk willen gaan. Ten eerste willen wij beginnen natuurlijk bij mensen die het meest nodig hebben. Hè. Mensen die al heel lang op antidepressiva zitten bijvoorbeeld. Ja, die zouden eventueel geholpen kunnen worden door één of meerdere, 1 tot 3 in onderzoek spreken we dan over, psychedelische ervaringen. En dan gaat het ook eigenlijk over een substantie 3 keer nemen en mogelijk is er dan al een aanzienlijke verbetering versus het dagelijks gebruiken van antidepressiva, waar dat toch wel heel wat bijwerkingen bij komen die dan niet altijd zo gewend zijn.
Ja, dat lijkt mensen nogal te dempen vaak, hè? Nu, u bent ook betrokken...
Emotionele vervlakkingsmiddelen.
Ja, ja.
En psychedelica is eigenlijk een beetje het omgekeerde. Hè? Dus dat is die niet specifieke versterking. Dus het kan ook van alles naar boven halen op dat moment. Maar op die manier kunnen mensen ook eerder naar de oorzaak gaan dan dat ze bezig zijn met die symptomen te onderdrukken. Ik heb al wel eens de vergelijking gemaakt dat antidepressiva of angstremmers kunnen mensen wel helpen, maar dat is eerder een thuiskomerken. Als je een platte band hebt, dan steek je reservewiel erop. Maar de bedoeling is wel dat je, wanneer dat je thuis bent geraakt en een beetje op je lesje bent gekomen, dat je dan toch ook op een bepaald moment naar de bandencentrale gaat, jezelf, en laat veranderen met een nieuwe band.
Ja, dus antidepressiva zijn naar uw gevoel meer symptoombestrijding dan dat het echt de oorzaken aanpakt?
Ja, ze kunnen zeker en vast nuttig zijn. Hè. Dus ik ben zeker niet de persoon die zegt dat antidepressiva uit een boze zijn. Ik denk dat ze heel veel mensen ook al wel effectief geholpen hebben. Maar wat we zien is dat er toch veel mensen ze moeten blijven nemen, vooraleer dat ze verder kunnen in hun leven en dat die bijwerkingen toch op lange termijn niet onderschatten zijn. En dat mensen, omdat we die vervlakking creëren, dat is niet enkel dat we de diepte van de depressie wat gaan verminderen. Nee, we gaan ook de aangename momenten, de fijne momenten in het leven gaan wat meer gaan dempen. Hè? En dat kan nu toch niet de bedoeling zijn, denk ik. En dan zie je persoonlijk eerder als een eerste keuzebehandeling. Vooral omdat we ze niet moeten blijven gebruiken op lange termijn.
Ja. Ja. Nu nog één vraagje, want onze tijd zit er al op. U bent betrokken bij Eremia. En zoals in Humo beschreven stond, zijn er dan zo over de grens, want in Nederland mag het dan blijkbaar wel, kun je daar dan zo een sessie gaan doen. Maar ik ben daar eens gaan kijken en ik heb een zeer praktische vraag. Waarom is dat zo verschrikkelijk duur?
Ja, dus wanneer dat je gaat kijken naar hoe dat wij het doen, dus je moet onze prijzen misschien een beetje gaan vergelijken met de werkelijke concurrenten dat we hebben, zoals Synthesis of zoals Fieldtrip. En dan spreek je eerder over prijzen van 4.000 à 7.000 euro.
Hè. Oeps, dan valt het bij jullie nog mee zo. Ja,
ja, wij zijn en blijven een BZW. We doen het ook echt om mensen te helpen. Hè. Dus mensen kunnen, en we hebben ook een tarief, hè. Dus voor mensen met een lager inkomen, die kunnen voor ons tegen verlies kunnen die eigenlijk mee. En dat wordt dan een beetje gecompenseerd door mensen die een hoger inkomen hebben en anderen willen helpen. Hè. Dus we proberen het zo goed mogelijk te doen. Maar als je de locatie moet afhuren en je moet medisch personeel voorzien en je voorziet ook psychiaters en psychologen die aanwezig zijn, die dat daar van vrijdagavond tot zondagochtend zitten, als je al die uren gaat optellen, dan dicht je soms de prijs.
Ah. Dat is echt een weekend, dat is niet een namiddagje.
Nee. Dus, de omkadering, hè, dus wij hebben zowel voorbereidende gesprekken als opvolging nadien, hè, wat dat ook heel verschillend is met de meeste gewone retraite die dat plaatsvinden in Nederland. Hè, dus waar dat je dan niet die voorbereiding, opvolging en ook die oefeningen bij hebt. En dan daarnaast werken wij ook zowel therapeutisch in groep met mensen, dus eigenlijk zit daar een hele dag aan vast dat er echt wel gewerkt wordt. De reis zelf is een onderdeel van 4.5 tot 6 uur, wat dan maar eigenlijk een klein stuk is van het hele weekend. En het hele aspect is eigenlijk heel therapeutisch omkaderd en benaderd. En daar heb je echt wel voldoende begeleiders voor nodig. Ja.
Goed, nu klinkt het al iets aannemelijker. Goed, we gaan hier moeten stoppen, maar ik zie dat jullie in het najaar een symposium hebben in verband met palliatieve begeleiding en de mogelijk nuttige werking van psychedelica daarin. En naar aanleiding daarvan bel ik jullie dan misschien nog wel eens terug. Hè? In ieder geval, bedankt voor uw tijd op deze zaterdag namiddag alvast.
Ja, heel bedankt voor de interesse in het spotlight.